En inderdaad, we zouden vanavond naar handelingen 5, op verzoek van één uwer. Dat is dan de geschiedenis van Ananias en Safira. Kijk, op zich is het, is deze geschiedenis niet zo merkwaardig. Het meest merkwaardige eraan is eigenlijk dat de gebeurtenissen die we hier beschreven vinden zich vandaag aan de dag niet voordoen. Dat is eigenlijk het meest merkwaardige. Want als het vandaag aan de dag net zo ging als hier in Handelingen 5, dan zouden we niet het minste probleem gehad hebben met deze geschiedenis. En dan moet ik zeggen dat ik vrees dat als het vandaag net zo ging als hier in Handelingen 5, dat we dan nauwelijks nog wat van de gelovigen zouden overhouden hier op aarde. Vrees ik. Maar goed, het is niet aan mij om dat te beoordelen. Maar de moeilijkheid zit hem er inderdaad in dat dit exceptioneel is. Dit is een uitzonderingssituatie, dat is voor iedereen duidelijk. En ik zeg dat op voorhand. Want daar valt simpelweg niet aan te ontkomen. Het is duidelijk genoeg dat gelijksoortige omstandigheden zich de eeuwen heen hebben voorgedaan, waar mensen menen de Heer te kunnen bedriegen en waar zij niet terstond dood nedervielen. Zo is het nou eenmaal. En zo is het, godzijdank, vandaag aan de dag ook. En het bijzondere is dan dat we het hier in Handelingen 5 enigszins anders vinden. Daar vinden we inderdaad dat van mensen gezegd wordt dat ze liegen tegen de Heilige Geest, staat er in vers 3. En allebei moeten ze dat met het leven bekopen. Dat is het bijzondere van deze geschiedenis. Want vandaag aan de dag gebeurt dat zo niet meer. Als het zo eenvoudig was zoals het hier staat, dan was het ook niet nodig om zo'n vele vermaningen te laten horen in de daaropvolgende brieven in het Nieuwe Testament, waarbij allerlei richtlijnen gegeven worden met betrekking tot praktisch leven, ook met betrekking tot de bezittingen die de gelovigen hebben. Want dan zou de Heer gewoon zelf ingrijpen, precies zoals hij dat hier in Handelingen 5 deed. En dus hebben we met een uitzonderingssituatie te maken. En dat is niet alleen in Handelingen 5 zo, want uitzonderingssituaties hebben we het hele boek Handelingen door. Dat komt namelijk omdat feitelijk de geschiedenissen van het boek Handelingen in feitelijk de geschiedenissen zijn van een overgang, van een overgangsperiode. Dus een bijzondere periode in de heilshistorie die we hier in de boek Handelingen vermeld vinden, die hier vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 28 wordt weergegeven. Het bijzondere is bijvoorbeeld dat de geschiedenis van Handelingen begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. En ook letterlijk zo in Rome. En het volgende Bijbelboek is dan ook inderdaad de brief aan de Romeinen. Ik dacht dat het duidelijk genoeg was dat als we het boek Handelingen in het Nieuwe Testament zouden missen, dat we dan met een groot vraagteken bleven zitten, namelijk hoe het in vredesnaam mogelijk is om die brieven die dan volgen vanaf de Romeinenbrief, om die in overeenstemming te brengen met datgene wat in de evangeliën van Matthäus tot en met Johannes gepredikt is. En daar ligt in feite de sleutel tot het verstaan van het boek Handelingen. Ik zei al, het is een overgangsperiode. Het is duidelijk dat er heel wat meer dingen in de boek Handelingen beschreven zijn die ook vandaag aan de dag niet meer voorkomen. Oh, ik weet wel, heel wat van die dingen worden weliswaar vandaag door sommigen geclaimd, alsof ze wel vandaag zouden voorkomen, inclusief deze geschiedenis overigens uit Handelingen 5. Maar dat moet ik dan toch tegenspreken. Want zo ligt het niet. Het is duidelijk dat diezelfde situaties die we in het boek Handelingen tegenkomen, dat we die later in de brieven niet meer tegenkomen. Uiteindelijk in elk geval niet. En aan de andere kant is het zo dat we bepaalde omstandigheden, bepaalde verschijnselen gewoon zien ophouden. Ze gebeuren aanvankelijk wel. Ze gebeuren uiteindelijk niet meer. Als we hier deze hoofdstukken lezen, ik geloof zelfs ditzelfde hoofdstuk nog, is het niet. Ja, hetzelfde hoofdstuk, daar vinden we nog dat vanaf vers 17 vinden we verslag van dat sommige der apostelen in de gevangenis geworpen worden. Met name Petrus en Johannes, daar gaat het over. En die worden in de gevangenis geworpen, maar die worden gewoon uit de gevangenis weer weggehaald door een engel. Ja, ik zei gewoon, en we zijn eraan gewoon omdat we dat op zondagschool geleerd hebben vroeger. Maar zo gewoon was het natuurlijk niet. En dan zeg ik weer hetzelfde als wat ik net zei over het eerste deel van Handelingen 5. Het gebeurt vandaag aan de dag niet meer zo en we hebben dus met een uitzonderingssituatie te maken. En begrijpt u me goed, dit gebeurde in Handelingen dat de discipelen van de Heer bevrijd werden uit de gevangenis door een engel, maar ook in het Oude Testament was dat niet gebruikelijk. We kennen er genoeg, we kennen ook profeten die een aanzienlijke periode van hun leven hebben gesleten in de gevangenis en daar niet uit verlost werden. Althans niet direct, en sommigen ook zelfs nooit. En zelfs Johannes de Doper, die we tot de Oude Testamentische profeten dienen te rekenen, die kwam in de gevangenis terecht in de kerker en hij heeft er uiteindelijk ook het leven verloren. Hij werd er niet uit bevrijd. Kortom, het was een uitzonderingssituatie, net zo'n uitzonderingssituatie als die geschiedenis van Ananias en Safira. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is. We hebben uitdrukkelijk te maken met een heel bijzondere periode uit de heilshistorie die de verbintenis vormt tussen het Oude Verbond, het Oude Testament moet ik zeggen, aan de ene kant, en de andere kant vormt het de verbinding met, en dan mag ik kiezen, ik kan twee dingen zeggen, het vormt de verbinding aan de ene kant met de brieven van het Nieuwe Testament, uiteraard, maar aan de andere kant vormt het boek Handelingen ook de verbinding met de nog toekomstige gebeurtenissen, namelijk met de profetieën. De vervulling van de profetieën feitelijk. Want dat is de achtergrond van het boek Handelingen. Het is een heel eenvoudige zaak. Wanneer we namelijk de Bijbel volgen, de geschiedenis van de Bijbel, de prediking in de schrift, wanneer we die volgen, dan is duidelijk dat van oudsher gepredikt wordt dat iemand zou komen die zijn koninkrijk over deze aarde zou vestigen. En dan ben ik heel ver terug, dan ben ik namelijk al terecht in Genesis 1. Waar God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En van die mens wordt dan gezegd dat het de bedoeling was dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. En wij alle weten dat dat niet gebeurd is tot op heden. Die mens niet en ook zijn afstammelingen niet. En het algemeen kun je dus zeggen dat de mens niet beantwoord heeft aan het doel waartoe God hem oorspronkelijk geschapen heeft. Alleen dat is niet de complete waarheid natuurlijk. Want dat mag dan voor de mensheid in het algemeen zo zijn. Toch is het zo dat de beloften die in Genesis al gedaan zijn, die later vele malen herhaald en ook uitgebreid werden, dat die beloften uiteindelijk terechtkomen, of gekomen zijn moet ik zeggen, bij de Heer Jezus. Die de laatste Adam is en daarom degene is die werkelijk zal doen dat waartoe God Adam, de eerste Adam namelijk, geschapen had. En het is dus duidelijk dat alle profetieën in de Bijbel via Adam en zijn afstammelingen terecht zijn gekomen bij de Heer Jezus Christus, die daarmee de vervuller is van al deze oud-testamentische profetieën. Hij is de alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Hij is het begin, ook als je het beperkt tot de mensheid, is het begin van de mensheid. Hij is degene die de mens geschapen heeft, zal ik maar zeggen. Maar hij is ook het einde daarvan, want hij is de vervuller van datgene wat God zich met de mens had voorgesteld. Zodat het wat moeilijk is om in het algemeen te zeggen dat de mens gefaald heeft. Zo kun je dat namelijk niet zeggen, want het zou betekenen dat God zou falen en dat is bepaald niet het geval. Het punt is namelijk dat al deze dingen terechtkomen bij de Heer Jezus Christus, die dan ook het hele Oude Testament door gepredikt werd. Op verschillende wijzen, dat is ook wat Hebreeën 1 zegt, hè? God heeft veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. En het punt is nu dat die erfgenaam van alle dingen, dat die al aangekondigd werd veelmaal en op velerlei wijze via de Vader. En dat wil zeggen onder het Oude Testament. En eigenlijk nog verder terug dan het Oude Testament, want bij het Oude Testament moeten we eigenlijk denken aan Mozes en wat er verder volgde. Maar deze beloften werden al gedaan ver daarvoor aan Adam, aan Henoch. Nou Henoch, ik bedoel de Noach, Adam, Noach en Abraham met name. En al deze beloften komen terecht bij Jezus Christus. Het hele Oude Testament is de één lange aankondiging van de komst van de Messias. Op verschillende wijzen. En op verschillende tijden en in verschillende eeuwen, om er nog een term uit het Nieuwe Testament daarover aan te halen, en ook aan verschillende geslachten. Ik zeg dat met opzet zo, want ik citeer nu heel voorzichtig uit Efeze, de Efezebrief, en uit de Colossensebrief, waar staat dat God inderdaad weliswaar het een en ander heeft aangekondigd in de voorgaande eeuwen en ook aan voorgaande geslachten. Maar daar moet dan nog wat bij gezegd worden. Dat wordt daarbij gezegd dat er ook bepaalde dingen geweest zijn die in voorgaande eeuwen, of van voorgaande eeuwen en van voorgaande geslachten verborgen zijn. Dat wil zeggen, er zijn dingen die ook niet geopenbaard werden, in die oude tijd althans niet. En dat is nou precies waar het hier om gaat, want hier in het boek Handelingen zijn we terechtgekomen bij de vervulling van de oud-testamentische belofte. De vraag is alleen, in hoeverre worden die oud-testamentische beloften vervuld in de dagen van Handelingen en wat er verder volgde? Want dat is de hele vraag waar het om draait, dat is het hele probleem van Handelingen. En rond de beantwoording van deze problemen zijn ook de meest verschillende leringen en theologieën ontstaan, want daar gaat het altijd stuk. De lijn volgen vanaf Genesis 1... tot in de evangeliën is zo moeilijk niet, werkelijk niet. Maar dan daarna, daar ligt het probleem, want dan blijkt namelijk dat er ook dingen waren die in het Oude Testament verborgen waren. Ik bedoel niet alleen dat ze in de tijd van het Oude Testament verborgen lagen, maar ze waren ook in het Oude Testament verborgen. En diezelfde dingen worden pas later geopenbaard. En dat gebeurt precies in de dagen van Handelingen. De eerste decennia dus van onze jaartelling, daar komt het op neer. Maar hoe dan ook, het Oude Testament spreekt over de komst van het zaad der vrouw, om dan terug te grijpen tot Genesis 3, of het spreekt over het zaad van Abraham, in wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Het spreekt over een profeet als Mozes, die komen zou en die zijn volk zou verlossen en naar wie het volk zou luisteren. Het spreekt over de zoon van David, die op de troon van zijn vader David zou zitten in Jeruzalem en wiens koninkrijk voor altoos bevestigd zou worden. En daarmee spreekt het ook over de zoon van God die komen zou, want de zoon van David zou tegelijkertijd de zoon van God zijn. Hij zal mij, zegt de Heer in 2 Samuel 7, hij zal mij tot zoon zijn. En zo hebben we een heleboel lijnen tegelijk opgepakt en die komen allemaal uit in hem in wie al de volheid woont. Jazeker, in hem in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, Colossense. Maar eerder al, in Colossense 1 staat er, in hem woont al de volheid. Niet alleen die van de Godheid, maar ook die van de mensheid namelijk. En bovendien, alle schatten der wijsheid en der kennis zijn ook in hem verborgen. Dat is diezelfde Colossense brief trouwens, dat allemaal in één adem achter elkaar. In hem woont al de volheid. Al die dingen komen bij hem uit en de vraag is, wie is hij dan en wat, of anders gezegd, wat zou hij dan doen? En wat is zijn betekenis voor ons en wat is zijn betekenis voor hen die in deze dagen van Handelingen leven? Zo ligt ongeveer het probleem. En dan is het zo dat we dus in het Oude Testament te maken hebben met de aankondiging van deze Messias, van wie gezegd zou werd dat hij achtereenvolgens zou lijden, hij zou mens worden uiteraard, maar hij zou vervolgens lijden als mens. Hij zou bovendien gehoorzaam zijn tot de dood. Ja, de dood des kruisers staat er. Dat is Filippenzen 3. En daarna wordt er gezegd dat God hem ook uitermate verhoogd heeft. Of vanuit het Oude Testament geredeneerd wordt er aangekondigd dat God hem ook uitermate zou verhogen. Zo kan ik het ook zeggen, dan neem ik psalm 2, of beter nog psalm 110, die dan spreekt over de positie van de Messias, de positie van de Heer Jezus, eigenlijk van de zonen Davids, aan Gods rechterhand. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank uw voeten. En in diezelfde psalm staat vervolgens over de Heer Jezus Christus dat hij zittend aan de rechterhand Gods bovendien hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. En u ziet dus dat de verhoging van de Christus in het Oude Testament net zo wordt aangekondigd als ook zijn lijden en sterven. En voor zijn lijden en sterven verwijs ik gemakshalve maar even naar Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. enzovoorts. Spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dan heb ik het nog niet eens over de vele psalmen die heel direct spreken over het lijden en sterven, maar vervolgens ook van de opstanding van de Christus, de Messias dus. En niet te vergeten Zacharia 14, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat als de Heer komt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, dan is hij degene die al daarvoor doorstoken werd. En die littekens heeft hij hem zijn aangedaan in het huis van zijn liefhebber enzovoorts. Dan gaat het dus om dat in het Oude Testament deze Messias wordt aangekondigd aan de ene kant als de leidende knecht des Heren en aan de andere kant als degene die een koninkrijk zou oprichten wat in de eeuwigheid niet zou wankelen. En verder wordt van deze Messias gezegd aan de ene kant dat hij mens is. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt of de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En dan staat er vervolgens dat zijn naam is Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dan blijkt deze mens die gesteld is over het werk van Gods handen niemand anders te zijn dan de Heer des hemels. Kortom, Jehovah, de Heer van het Oude Testament zal ik dan maar zeggen. En al die hoedanigheden liggen in die ene persoon opgesloten. Het punt is nu dat wanneer we dan in aankomen in wat wij dan het Nieuwe Testament noemen, namelijk in Matteüs, dan opent het Nieuwe Testament en dus het Matteüs-evangelie met even kijken, Matteüs 1 vers 1, met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het boek des geslachts, dat is een uitdrukking die uit het Oude Testament afkomstig is. Eigenlijk een Hebreïsme. Een idioom ontleend aan de Hebreeuwse taal. Sefer Toldot, het boek des geslachts van Jezus. En dan meteen erachteraan Christus. En dus Grieks voor Messias. Jezus de Messias. Het boek des geslachts van Jezus de Messias, de zoon Davids, de zoon van Abraham. Waarmee dus in één klap aan Israël wordt aangekondigd de Messias. In één vers hebben we meteen de vervulling van het hele Oude Testament. Het is niet voor niks dat het Jodendom vaak al protesteert bij het lezen van het allereerste vers van het Nieuwe Testament. Daar komt men al niet voorbij. Jezus de Christus, de zoon van David, want volgens sommige Joden, ook in de Bijbel, volgens sommige Joden zou de Messias inderdaad de zoon van David zijn. Niet volgens alle, er waren er ook die zeiden, we weten niet van waar hij komen zal, maar volgens sommigen zou hij inderdaad zijn de zoon van David. En natuurlijk terecht. Maar hier hebben we de Messias aangekondigd, de zoon van David, en dus degene die op de troon van David zou zitten, volgens 2 Samuel 7, en bovendien de zoon van Abraham, degene in wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Zie. Waarna dan inderdaad volgt dat aangekondigde geslachtsregister, wat inderdaad loopt tot op de opgewekte Christus. Niet tot op de geboren Jezus, maar tot op de wedergeboren, de opgestane Christus namelijk. Ik kan er nou niet verder op ingaan, maar u moet natuurlijk duidelijk voor ogen houden dat ook dit Matteüs-evangelie geschreven is na de opstanding van Christus. Zodat de afloop van de geschiedenis op voorhand vaststond en dan ook op voorhand in het allereerste vers van het boek vermeld wordt. Jezus de opgewekte, oftewel Jezus de Christus. Jezus degene die uitermate verhoogd is geworden inmiddels. Zie? Dat is een belangrijke waarheid natuurlijk. Het is die waarheid die dan verder aangevuld wordt in bijvoorbeeld het Lucas-evangelie. Ik zoek het maar niet op, Lucas 3, waar dan meteen gezegd wordt dat Jezus bovendien ook de zoon van Adam is. Via ook een geslachtsregister uiteraard, wat terugvoert tot op Adam. Zodat we in het Nieuwe Testament beginnen met Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam. Kortom, degene die in even zoveel de verbonden was aangekondigd. En deze Jezus, wiens werken, maar ook wiens prediking vermeld wordt in deze vier evangeliën, deze Jezus, die komen we in het boek Handelingen tegen, in Handelingen 1, als de opgewekte. En daarom opent het boek Handelingen eigenlijk bij die situatie, historisch bij die situatie, waar het oude verbond vervuld is en waar het nieuwe verbond zijn intrede maakt. Dat is een heel belangrijke zaak. Deze evangeliën die geven ons de geschiedenis in het algemeen van de geboorte en verder van leven en werken van de Heer Jezus, min of meer. Ik zeg het nou wat ruw en generaliserend, maar dat is het in ieder geval. Maar hoe dan ook, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zijn geschreven na de opstanding van de Heer Jezus. En wil u de geschiedenis daarvan rechtstreeks oppakken, dan komt u terecht in het boek Handelingen, waarin niet teruggegrepen wordt op zijn geboorte, maar waarin rechtstreeks doorgegaan wordt bij wat er gebeurde na zijn opstanding. Sterker nog, het sluit meteen aan bij de hemelvaart eigenlijk van de Heer Jezus. Hemelvaart die trouwens in sommige van de evangeliën wel vermeld wordt, in andere weer niet. Maar hoe dan ook, de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus behoren uiteraard bij elkaar. Ze zijn één geheel, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er lag weliswaar wat tijd tussen, in onze tijdrekening althans. Wij rekenen 40 dagen van de opstanding van de Heer Jezus tot aan de hemelvaart. Die 40 dagen zijn hier trouwens genoemd in Handelingen 1 vers 3... Maar aan de andere kant is het zo dat we ook uit de Bijbel kunnen opmaken dat de Heer feitelijk al ten hemel voer op de dag van zijn opstanding. Dat kan hij missen. Voor sommigen van u is het waarschijnlijk wel bekend, voor anderen moet ik het dan even noemen om nu verder te kunnen. Maar door de Heer Jezus op een gegeven moment gezegd tegen een van de vrouwen: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En later diezelfde dag mag men hem wel aanraken, zoals uitdrukkelijk wel. Bovendien, in een van de andere evangeliën staat dan dat hij later op diezelfde dag gezien is in een andere gedaante dan eerder op de dag. En wat we daaruit kunnen concluderen, of moeten concluderen, is dat hij dus inderdaad eerst ten hemel is gevaren en daar officieel zijn positie aan de rechterhand Gods heeft ingenomen, waarna hij, althans lichamelijk, weer verscheen bij gelegenheid, want het was niet dag in dag uit hoor, maar bij gelegenheid verscheen hier op aarde. En voor zover ik weet was het zo dat hij verscheen op de dag van zijn opstanding aan de diverse discipelen en de diverse vrouwen, en daarna verscheen hij pas weer een week later. Dus er zit toch een week tussen. We hebben dan te maken met de verschijningen van de Heer Jezus, zo worden ze ook uitdrukkelijk genoemd, maar het is moeilijk te spreken van zijn continu verblijf hier op aarde. Het punt is namelijk dat hij officieel lang zijn positie aan de rechterhand Gods heeft ingenomen, en dat wordt later, 40 dagen later, namelijk nog eens uitgebreid gedemonstreerd in de officiële hemelvaart, waarna hij zich op aarde niet meer vertoond heeft. Zie. En dat is Handelingen 1 vermeld wordt. En in Handelingen 1 krijgen we te maken met precies exact de juiste vragen op de valreep. En die vragen die worden hierin samengevat. Laat ik eens even kijken. Handelingen 1. Daar staat in de eerste plaats in vers 4. Vers 3 staat in de eerste plaats dat hij met zijn discipelen sprak over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Nou, dat koninkrijk Gods, dat heeft een heleboel namen trouwens, dat koninkrijk Gods. En dat komt omdat het geen namen zijn, maar beschrijvingen. Koninkrijken hebben normaal gesproken geen naam, bij ons ook niet hoor. Ze worden hooguit beschreven. En dat is in de Bijbel ook zo. We kennen het koninkrijk Gods, of we kennen het koninkrijk van Christus. En Christus is God, dus dat is hetzelfde koninkrijk inderdaad. Het wordt genoemd het koninkrijk der hemelen, om de eenvoudige reden dat het uit de hemel nederdaalt, in de hemel zijn oorsprong vindt, in de hemel voor het eerst wordt gevestigd, want daar staat de troon, en het koninkrijk begint altijd bij een troon, en wordt vanuit de troon, vanuit het centrum dus eigenlijk, naar buiten uit, uitgewerkt, dat is een mooi woord ervoor, hè? Geopenbaard eigenlijk. We spreken ook over het Messiaanse Rijk, want het is het koninkrijk van de Messias, uiteraard. En er zijn nog een paar uitdrukkingen, zo kennen we de uitdrukking het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dan weet ik wel dat er wel eens onderscheid gemaakt wordt tussen deze uitdrukkingen, en dat is terecht natuurlijk, maar als je maar geen onderscheid maakt tussen die koninkrijken die ermee aangeduid worden. Want zijn er wel verschillende uitdrukkingen, maar daarom zijn het nog niet verschillende koninkrijken natuurlijk. juist het kenmerk van de regering van de mensen, of laten we zeggen van de heidenen, van de tijden der heidenen, is dat de wereld geregeerd wordt door verschillende koninkrijken die naast elkaar bestaan en in elk geval elkaar opvolgen. En in de Bijbel vind je dat heel nadrukkelijk vermeld. Er komt een hele lijst van voor enzovoorts. Maar het kenmerk van de heerschappij van Christus is juist dat het één koninkrijk is. Een eenheid. De mensheid, maar niet alleen de mensheid, maar ook de hele schepping. Namelijk dat wat in de hemel en dat wat op de aarde is, onder één hoofd wordt samengebracht. En niet onder twee of drie of vier of weet ik hoeveel. Dat is Efeze 1 vers 9 en 10. Dus het is inderdaad één koninkrijk. Laat u niet misleiden door verschillende uitdrukkingen. Want ook voor de mens zelf kennen we verschillende uitdrukkingen, maar we kennen niet verschillende soorten mensen. Of het wel vier Hebreeuwse woorden zijn die allemaal met mens vertaald worden, en minstens twee Griekse die met mens vertaald worden. Er zijn samen zes verschillende woorden in de Bijbel, maar we kennen toch maar één soort mens. Ja, zo is dat. Verschillende woorden willen echt nog niet zeggen dat het om verschillende dingen gaat. Taal is niet hetzelfde als wiskunde. Het heeft er wel een boel mee te maken, hè? Maar het is niet hetzelfde. Dus waar het om gaat is dit, dat de Heer Jezus met zijn discipelen spreekt na zijn opstanding over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Ja, dat is niet zo gek, want het blijft natuurlijk zo dat wij van de Heer Jezus lezen dat hij na zijn opstanding zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent, in onze heel eenvoudige woorden, dat hij dus de koning is van het beloofde koninkrijk. Van het koninkrijk is er nog niet veel openbaar geworden, op dat moment zeker niet. Maar in ieder geval, hij zegt het zo, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zelfs als we verschil maken tussen een koninkrijk in de hemel en een koninkrijk op aarde, dan moeten we nog zeggen, of vaststellen dat de Heer zegt, mij is gegeven, niet zal gegeven worden hoor. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hoe zit het dan verder? Want dat is dan de vraag, wat komt er dan van dat koninkrijk of van dat koningschap, om het woord koninkrijk dan maar te omzeilen, wat komt er dan van dat koningschap dan terecht? Dat is de vraag die dan de rest van het Nieuwe Testament eigenlijk in beslag neemt. Maar niettemin, hij heeft die plaats ingenomen. Er zijn nog een paar andere schriftplaatsen die ik in dat verband niet kan nalaten te noemen. Dat is weer Psalm 110. Ik doe maar net of je hem uit je hoofd kent ongeveer. Die psalm die zegt van dat de Heer zegt tot mijn Heer, tot die van David, nou zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot de voetbank uw voeten. En meteen daarbij, gij zijt priester voor altoos, naar de ordening van Melchizedek. En ik hoop dat bij u doordringt dat Melchizedek niet alleen priester was, maar dat de essentie van het priesterschap juist is dat hij ook koning is. En Melchizedek betekent dat ook. Melchizedek wil zeggen de rechtvaardige koning, Melech Tzadik. Dus, gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Wel, die uitdrukking, die kiest het woord priester, maar het had ook koning kunnen zijn. Er wordt gekozen voor de term priester om een eenvoudige reden. Dat is namelijk dit, dat op het moment dat de Heer gaat zitten aan Gods rechterhand in de hemel, dan hebben we in de eerste plaats te maken met de priester. De hoge priester namelijk. Omdat in zijn bediening, sinds dat moment, de nadruk ligt op het priesterschap, terwijl pas later de nadruk zal komen te liggen op zijn koningschap. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de Hebreeënbrief, die daar in zijn geheel een commentaar op geeft, op deze Psalm 110 namelijk. Want in de Hebreeënbrief vinden we het hele priesterschap van Melchizedek becommentarieerd, waarbij inderdaad de nadruk ligt op het priesterschap. Maar niettemin zegt diezelfde brief dat hij gezeten is op de troon. En omdat hij als priester op de troon gezeten is, heet het een troon der genade. Maar priesters zitten in het oude verbond, althans niet op een troon. Die regeren niet juist. Dan was het juist of het een of het ander. En niet allebei tegelijkertijd. Dat kon namelijk niet onder het oude verbond. Dat kan alleen onder het nieuwe verbond. Waarbij koningschap en priesterschap bij elkaar komen. In het Oude Testament vinden we daar voorafschaduwingen van. In bijvoorbeeld het samen optreden van Mozes en Aaron als eenheid. Ja, want Aaron is de priester uiteraard uit het huis van Levi. De eerste hoge priester ook van Israël. En hij voert het woord. Maar aan de andere kant, namelijk naast hem, vinden wij Mozes. Die althans op dat moment doorgaat voor de koning van Israël. Hij wordt wel niet zo genoemd. Maar het is wel duidelijk dat Christus, die nu hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, wel degelijk het antitype is van Mozes. Dezelfde Hebreeënbrief leert dat namelijk. Dat Christus beter is dan Mozes, meer is dan Mozes. Want Christus is de koning, terwijl Mozes dat in feite nog niet was. Hè? Dat nam nog tijd voordat het koningschap ingesteld zou worden. Maar niettemin ligt die verbintenis daar. Als je dus Mozes en Aaron samen ziet optreden, samen ziet gaan naar de farao in Egypte, samen ziet vragen om de uitgeleiding om de verlossing van Israël uit Egypte, dan hebben we te maken met een beeld van de Heer Jezus later als koning en priester tegelijkertijd. Dan is hij maar één uiteraard, maar beide functies zijn in die ene persoon verbonden. En vandaar dat Mozes en Aaron ook samen gingen. Ik kwam het van de week zelfs tegen dat er stond Mozes en Aaron ging naar de farao of ging naar Egypte. Er stond het werkwoord in het enkelvoud vervoegd. Dat is niet een vergissing, dat is inderdaad correct, zo staat het er. Het gaat erom dat ze als eenheid optraden, ze werden tot één gerekend, de beide broers. Zie? En elders in de Bijbel vinden we een dergelijk type waarbij de hoge priester, de toenmalige hoge priester, Joshua was dat, meen ik. Joshua met een S wordt het dan geschreven. Een kroon op het hoofd wordt gezet. Dat is wat de priester normaal niet toekomt, maar bij die gelegenheid wel, omdat hij daar uitdrukkelijk een beeld is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, van de Heer Jezus Christus zelf. En zo vinden we het hele Oude Testament door dat soort typen. En eigenlijk had ik natuurlijk moeten noemen Melchizedek zelf. Maar die is nou eenmaal wat meer dan alleen maar een type. Maar goed, hij was koning en priester in elk geval. Daar gaat het maar om. Die dingen horen bij elkaar. Wel, als nu over de Heer Jezus Christus hier gezegd wordt dat hij spreekt over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, dan moeten we in gedachten hebben dus dat daar over het koninkrijk Gods gesproken wordt door die koning zelf. Of ik had het kunnen zeggen door God zelf. Want dat maakt in principe geen verschil. Hij is de koning van dat koninkrijk Gods. En hij spreekt over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Merkwaardig is dat er niet staat dat hij sprak van het koninkrijk Gods, maar van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dat moet alle belletjes doen rinkelen, eigenlijk, hè? Wat is dat voor een vage uitdrukking? Waarom niet gewoon het koninkrijk Gods? Waarom de dingen die het koninkrijk Gods aangaan? En dat is misschien ook wel wat de discipelen bedachten, want de vraag gaat verder. In vers 4. Als hij met hen vergaderd was, beval u hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. En de belofte des vaders is die andere trooster die zou komen. En dus gaat het om de uitstorting van de Heilige Geest. En dan staat er, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat woordje de moet je trouwens doorstrepen, maar daar hebben we het de volgende keer over, zie ik, op 8 januari. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze, dat zou namelijk nog 10 dagen duren. En dan staat er, zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende. En dan komt het hoge woord eruit, ach, ze zullen wel meer gevraagd hebben, maar dat staat hier allemaal niet uiteraard. We hebben altijd te maken met wat ik dan maar noem een uittreksel, maar in ieder geval met de verslag van de belangrijkste gebeurtenissen. En de belangrijkste vraag wordt nu gesteld. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Dat is de vraag. Want nou is er in ieder geval 3,5 jaar lang gepredikt over dat koninkrijk Gods. Misschien nog langer. Misschien is het precies 4 jaar als ik begin bij het optreden namelijk van Johannes de Doper. Die predikte immers ook dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was. En dat de bijl aan de wortel van de boom lag. Enzovoorts. En het was dus de vervulling van de oud-testamentische profetieën. Er werd gezegd, nu is het erbij gekomen. En in feite werd zelfs gezegd, in deze generatie zal het gebeuren. En dan hebben we vervolgens te maken gehad met de dood en opstanding van de Heer Jezus. En sinds zijn opstanding voldoet de Heer Jezus volkomen aan de beschrijving van de Messias in het Oude Testament. Moeten we elkaar goed begrijpen. Voor zijn opstanding zou hij de Messias zijn, maar hij was het niet. Pas door zijn opstanding werd hij degene die in het Oude Testament beloofd was. Dat is eenvoudig genoeg. Wat er beloofd was, namelijk de Messias die het eeuwige leven zou hebben, die uit de dood zou zijn opgestaan. Dat wordt ook door Petrus uitdrukkelijk gepredikt in Handelingen 2. Dus hij begreep er toch wel wat van. Hij heeft geen geweldige reputatie als schriftkenner opgebouwd, moet ik zeggen, Petrus. Maar hij begreep het wel, hoor. En hij heeft het een staaltje van ten beste gegeven in Handelingen 2 en ook in Handelingen 3, in zijn toespraken. Hij begreep het wel, want door de opstanding werd de Heer Jezus degene die voorzegd was in het Oude Testament. Dat is heel gemakkelijk genoeg. Hij was pas de opgewekte, uiteraard, door zijn opstanding. Daar gaat het om. En daarmee beantwoordde hij aan de, laten we zeggen, de profielschets van de Messias zoals in het Oude Testament gegeven was. En daarom is het van belang, de vraag die nu gesteld wordt. De Heer spreekt over dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, maar men zit met het probleem van hoe zal het nou verder gaan. En dus vragen zijn discipelen: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten? En je moet goed op de vraag letten. De vraag is niet, zult gij in deze tijd het Koninkrijk oprichten? Maar de vraag is, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En ze hebben dus gedacht aan het koningshuis van David. En speciaal in verband met Israël dus. Hè? Ze hebben niet gedacht aan de vervulling van de profetieën in verband met de volkeren. Troon over de ganse aarde, daar wordt heel niet over gesproken. Dat zou trouwens moeilijk een wederoprichten kunnen zijn, want zo'n troon was er nog nooit geweest. De vraag is, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Dat is de vraag. En dat is een heel ter zake doende vraag, omdat het beloofde koninkrijk zou moeten beginnen bij Jeruzalem. Want van Jeruzalem zou de wet moeten uitgaan. En in Jeruzalem, Psalm 121, zouden de tronen des gerichts moeten staan. Voor de vrede van dat Jeruzalem wordt dan ook gebeden. Psalm 121 althans. Ja. En vanuit Jeruzalem zou het evangelie, of laat ik het anders zeggen, vanuit Jeruzalem zou het koninkrijk ook gevestigd moeten worden in Samaria. Je zegt, ja, bij de Samaritanen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon Samaria, want als het koninkrijk gevestigd wordt over Jeruzalem, is dat een koninkrijk over twee stammen, precies als het koningschap van David over twee stammen. Maar het zou, als het zou komen, moeten gevestigd worden volgens Ezechiël 37 bijvoorbeeld, over niet alleen de twee stammen, maar over het ganse huis Israëls. Die dorre doodsbeenderen daar zijn het ganse huis Israëls. En al die dorre doodsbeenderen komen bij elkaar en tot leven. Of andersom, net zo je wil, maar daar gaan we het nou niet over hebben. En meteen in hetzelfde hoofdstuk vindt u profetie over die twee houten. Één voor Juda en één voor Israël. Één voor de twee stammen, zal ik dan maar zeggen. Één voor de tien stammen. En die worden in de handen van de profeet tot één hout. En er staat erbij dat het een beeld is van het herstel van het hele Israëlitische volk. Niet alleen het Joodse, want dat is slechts twee stammen, maar het gehele Israëlitische volk. Dat wil zeggen, de twee en de tien stammen worden weer samen één natie. Maar de hoofdstad van de tien stammen was Samaria. Ja, dus Jeruzalem en Samaria horen bij elkaar. Het een staat voor de twee stammen, het ander staat voor de tien stammen. Historisch gezien, ik heb het niet over typologie, want dan komt er nog heel wat anders om de hoek kijken. Maar dan wordt het veel te ingewikkeld. Daar gaat het nou niet om vanavond. Maar gaat er dus om dat het koninkrijk zou moeten beginnen bij Jeruzalem, vervolgens naar Samaria, en als het koninkrijk over Israël hersteld is, zou het vanuit Israël gevestigd moeten worden over alle volkeren, op grond van al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dus het begint bij Jeruzalem, dan Samaria, dan tot aan de uitersten der aarde. En ik had het over het koninkrijk, maar ik had het natuurlijk ook kunnen hebben over het evangelie. Want dat zou moeten gepredikt worden vanaf Jeruzalem naar Samaria en vervolgens tot de uitersten der aarde. Want het evangelie waar het daarover gaat, wat op deze wijze gepredikt zou worden, dat is het evangelie van het koninkrijk. En u leest dat in vers 8, hier, van Handelingen 1. Ziet, maar daar heb ik vers 7 overgeslagen. Dus ik lees vers 7, en vers 7 zegt, als antwoord op de vraag van, Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Het antwoord is dan, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar, in plaats van deze dingen te weten, staat er, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, dat is de Joodse staat, Judea wil zeggen dat het de Joodse staat is, en Samaria, dat is 10 stammenrijk eigenlijk dan vervolgens, en tot aan het uiterste der aarde. Alleen, hier, dit is natuurlijk een letterlijke betekenis, zo zou het gaan. Beginnend bij Jeruzalem, dan de Judea, Samaria, dan de uitersten der aarde. Dat is de volgorde. Eerst Israël, de tweede 10 stammen en dan de hele wereld. En nou als antwoord op de vraag van, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten, zegt hij, het komt u niet toe te weten, maar... Want de zin is nooit af, hè? Ik weet wat, wordt altijd geciteerd van, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, punt. Huh? En die wordt er meestal tussen geschoven dan in 1 Thessalonicenzen 5. Huh? Weet je wat in 1 Thessalonicenzen 5 staat? Daar staat, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren zal komen al zo gelijk een dief in de nacht, en wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, geen gevaar, zal een haastig verderf van overkomen. Maar wij zijn niet des nachts nog der duisternis, wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, en laat ons dan waakzaam zijn, enzovoorts. Kortom, 1 Thessalonicenzen 5 zegt precies het tegenovergestelde van wat Handelingen 1 vers 7 zegt. Ja, leg ze maar gerust naast. Ik ga er niet eens naartoe, want als je het nu kunt vinden, kunt u het straks thuis ook of volgende week thuis. Dat maakt mij niet uit, hè? Dus lees dat zelf nog maar eens in de Bijbel. Daar staat, maar van de tijden en de gelegenheden hebt gij niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel, enzovoort. Hoe wisten ze dan toen wel? En hier niet? Weet je, er komt dat de zin nog niet af was. Het antwoord was niet af. De antwoord is, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht, namelijk de Heilige Geest, of de kracht des Heilige Geestes, maar dat is hetzelfde. En dan stop ik weer, waarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen eigenlijk? Hè? Ja, die bedoel ik, 1 Korinther 2, ja. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinther 2. Nou, dat is het antwoord op de vraag. Het komt u niet toe. Er staat niet, het komt u niet toe. Er staat, het komt u niet toe. Het was een zaak die kennelijk aan tijd gebonden was. Het komt u niet toe, zeker op dit moment niet, het komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheid die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar, dat komt er dus voor in de plaats, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, waarbij in het midden gelaten wordt of dat koninkrijk nou komt, maar ze zouden het in ieder geval wel prediken. Nou, en dat, nou is het heel gemakkelijk, want wij weten achteraf dat het niet kwam. Ja, wij weten zeer wel dat het koninkrijk in die zin aan Israël in ieder geval niet hersteld is. Bovendien, een paar hoofdstukken verder in Handelingen 15 wist Jacobus dat heel goed te vertellen. Jacob heette die eigenlijk, maar ja, de naam werd een beetje vergriest, hè, tot Jacobus. Maar Jacob wist het heel goed. Die zegt, nee, God zal zich eerst uit de heidenen een volk verzamelen voor zijn naam. En daarna zal de Heer wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. Dat was nog eens een concilie. Daar kwamen ze tenminste tot een goed besluit, hè? Ja, dat was dan ook niet in Rome trouwens. Nee, ook niet in Lunteren. Maar... Daar moet ik om de andere helft van de zaal denken. Hè? Oh, dat weet ik niet. Ik ben er wel eens op vakantie geweest. Dat was bijzonder mooi.
Ja.
Zendingsconferenties in Lunteren. Nou, kijk eens aan. Nou jongens, maar waar het om gaat is heel eenvoudig dat in Handelingen 15 vastgesteld wordt dat Pas na deze, nadat God zich een volk verzameld zou hebben uit de heiden, dat hij pas dan de vervallen hut van David weder zou oprichten. Dus het koningschap zou niet aan Israël hersteld worden in die dagen, het zou pas later komen. En strikt genomen dus in een volgende bedeling, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar het punt is dat hier in Handelingen 1 tegen de discipelen dat niet verteld wordt. En er is een tamelijk goede reden voor. Nou, er zijn hele goede redenen voor, maar ik zeg tamelijk goed, omdat ik het maar met eigen woorden zeg. Die reden is dat als de discipelen op voorhand verteld zou zijn dat er van dat hele koninkrijk, zoals het hen aanvankelijk gepredigd is, dat daar niks van terecht zouden komen, met wat voor overgave zouden ze dan dat koninkrijk hebben moeten prediken? Daarom, hun wordt niet gezegd op voorhand hoe het afloopt. En waarom ook? Zou een beetje moeilijk worden. Bovendien, voor hun zou het nog niet zoveel uitmaken, want wij kennen bijvoorbeeld de geschiedenissen van de profeten, waarbij er ook verscheidene bij waren die ook op voorhand wisten dat niemand hun prediking zou geloven. Volgens Paulus zei Jesaja dat, en dat klopt natuurlijk. Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Maar die ging gewoon door. En met andere profeten precies hetzelfde zijn erbij geweest, zei de Heer op voorhand, denk erom, ze zullen je niet horen. Ze zullen niet luisteren, maar ze zullen achteraf moeten toegeven dat er toch een profeet des Heren in hun midden geweest is. Dus ze moesten toch gepredikt worden. Dus ook in het geval van de discipelen zou dat gekund hebben. Maar de zaak is dat in die dagen van Handelingen, direct na de opstanding van Christus, wel degelijk heel concreet en heel reëel deze koning van het koninkrijk gepredikt is. Ja. Ik moet altijd voorzichtig zijn hoe ik het zeg, want er wordt me zo gauw wat kwalijk genomen. Maar wat gepredikt werd aan Israël, was niet zozeer het koninkrijk. Dat is een misverstand. Wat hen gepredikt werd, was de koning. Namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Jehovah en tot Messias. Dat is vers 36 van Handelingen 2. Het is de climax van de toespraak van de apostel Petrus. Dus uitdrukkelijk wordt hen niet gepredikt het koninkrijk, maar wel de koning van dat koninkrijk. En verder is het volgens de Bijbel zo dat als je de koning hebt, dan heb je het koninkrijk. Zo zit het nou eenmaal. Dus het maakt niet zoveel verschil. Maar uitdrukkelijk is hen die koning van dat koninkrijk gepredikt. En ze hebben daarin een reëel aanbod gehad, moet ik zeggen. Die prediking aan Israël, dat de Heer Jezus geworden was tot koning en tot de erfgenaam het huis van David, kortom dat hij de Messias was, dat is een heel reële prediking geweest. En het gaat dus ook niet aan om achteraf excuses voor ze te vinden, zeggen, nou ja, er moesten eigenlijk nog zoveel profetieën vervuld worden, ook voordat het koninkrijk eigenlijk aan Israël kon komen, dat ze het eigenlijk ook niet konden geloven. Want zo ligt het dan niet. Het eigenaardige is juist dat alle profetieën, althans in zekere zin, vervuld werden voor de dagen van Handelingen. Of juist, misschien moet ik zeggen, in de dagen van Handelingen. Want zo zit dat. Vandaar dan ook dat in de grote kringen van theologen de oud-testamentische profetieën met betrekking tot een hersteld koninkrijk aan Israël en zelfs de profetieën met betrekking tot de grote verdrukking en de verwoesting van Jeruzalem en al die dingen meer, dat die verklaard worden al gebeurd te zijn in het verleden. En tot op zekere hoogte hebben ze nog gelijk ook. Maar het is maar de helft, hooguit de helft van de waarheid. Meestal haalt het daar niet aan. Want ik heb er niet zoveel bewondering voor, hoor. Maar hoe dan ook, het is wel een deel van de waarheid. Want diezelfde profetieën worden namelijk weer en dan ook definitief en ten volle vervuld in dagen die ook vandaag nog toekomst zijn. Zo is het wel. Maar een bekende problematiek is bijvoorbeeld die profetie uit bijvoorbeeld Daniël en uit Jesaja trouwens ook over de antichrist, of hoe we hem maar noemen, maar in ieder geval de hoorn die zou komen, of de Assyriër zoals die in Jesaja genoemd wordt. En dan wordt er soms gezegd dat die profetieën vervuld zullen worden in de toekomst, omdat ze in het verleden niet vervuld zijn. En anderen zeggen, nee, zijn in het verleden wel vervuld en dus worden ze in de toekomst niet vervuld. En de waarheid is dat ze in het verleden een toepassing gehad hebben in de figuur van Antiochus Epiphanes en dat ze in de toekomst alsnog en dan een definitieve vervulling zullen hebben in, nou laat ik maar zeggen, de hoorn. Het beest, zoals het ook in het boek Openbaring wordt aangekondigd. Dan gaat het dus om dat het wel degelijk de profetieën, althans in zekere zin, en dat is voldoende, vervuld zijn, vervuld werden in het verleden. En dat aan is al ook een reële prediking gedaan. De prediking namelijk van dat deze Jezus, die gij gekruist hebt, geworden is tot Jehovah en tot Christus, tot Here en tot Christus. Ja, weer geworden is tot Jehovah en voor het eerst geworden is tot Christus, inderdaad. Maar goed, dat is wat gebeurd is en dat is wat aan Israël gepredikt werd. En het punt is dus dat aan de discipelen op dat moment niet bekendgemaakt wordt wat er zou gebeuren. Maar er wordt alleen gezegd, je zult de geest ontvangen en op grond van de geest zul je mijn getuige zijn. Dat is het werk van de geest door je. Maar bovendien wordt van diezelfde geest gezegd, die zal u in al de waarheid leiden. En daarom doet de Heer dat niet en zegt, daar kom je niet toe. Nee, nu nog niet. Maar later wel, uiteraard. En de apostel Petrus wist het ook later heel precies. Die zegt, ja, dat duurt 2 dagen en 1 dag is als 1000 jaar. Dus verder kun je het zelf dan wel uitrekenen. Zo ongeveer staat het er dan, hè? Nou ja, ongeveer dan, hè? Dat is voor een andere keer, Obi. Maar inderdaad, de Heer vertraagt de belofte niet. Die beloften staan allemaal vast. Dat hebben de Heer ook bekend, wordt ook niet uitgesteld. Het is definitief bepaald, dan en dan zal het gebeuren. En er staat een bepaalde tijdrekening voor, die ook aan hen toen niet bekend was, maar die hen later ongetwijfeld wel bekend gemaakt is. En dat blijkt trouwens ook wel uit de rest van de schrift. En anders blijkt het ook wel uit het boek Openbaring. Dus hoe dan ook, dat de vraag is dus, wordt het koninkrijk aan Israël nu wel hersteld of niet? Zal het weder opgericht worden of niet? En de Heer laat dat in het midden. Hij zegt, ga maar prediken, maar wacht tot Jeruzalem, want daar krijg je de geest. En van daaruit zullen jullie mijn getuigen zijn, enzovoort. En dan gaat hij naar de Olijfberg. En dat is nog steeds Handelingen 1, gingen ze naar de Olijfberg. De Olijfberg, die namelijk een beeld is van het koninkrijk. De Olijfberg is als het ware het koninkrijk. Even voor de kennis, de olijf is de 6e vrucht. En heeft dus te maken met de 6e bedeling. En in de 6e bedeling wordt het koninkrijk aan Israël hersteld. Klopt precies, ja. Maar de olijfberg is een beeld van het koninkrijk als zodanig. Vandaar dat in Zacharia 14 uitdrukkelijk gezegd wordt dat te dien dagen de voeten van de Messias zullen staan op de olijfberg. Daar begint het dus als het ware, die openbaring van het koninkrijk. En dat is zelfs in overeenstemming met, ik meen dat het Ezekiel, maar ik weet niet meer precies welk hoofdstuk. Ik meen Ezekiel 11, maar daar wil ik afwezen. Waar de profeet de heerlijkheid des Heren ziet verdwijnen uit Jeruzalem. Hij verdwijnt namelijk en die ziet hij dan eerst nog staan op de Olijfberg. De berg namelijk die ten oosten van Jeruzalem is, staat er. En van daaruit verdwijnt hij helemaal. En dat is precies zoals de Heer Jezus zelf later verdween uit Jeruzalem, waarbij je eerst nog stond op de Olijfberg en vervolgens ten hemel voer, net als de heerlijkheid des Heren in de dagen van Ezekiel. Dan weet je wel, dat was dat rare ding met het rad in een rad enzovoorts. Het ruimteschip van Deniken, dat is het eigenlijk, ja. Dat ding. Maar het voert een hemel. Het rad is trouwens niet voor niks dat het genoemd wordt, want een wiel staat altijd voor wedergeboorte. Hè? Rad is Gilgal. En Gilgal is wedergeboorte. Galgoel, Gilgal, Galgal, hoe je het maar uitspreekt. Maar er staat voor wedergeboorte. Dat wil zeggen dat daar in de dagen van Ezekiel al aangegeven werd dat het gaat om iemand die wedergeboren zou zijn. En dus om een nieuwe schepping die tot stand zou moeten komen. Maar goed, daar hebben we het misschien ook nog ooit eens over, maar van het jaar niet meer in elk geval. Maar de Heer gaat naar de Olijfberg. Vanaf die Olijfberg voer hij ten hemel. Maar die Olijfberg, vanaf die Olijfberg ging hij naar de hemel om daar te zitten op zijn troon. Daarom die Olijfberg heeft voor alles te maken met het koninkrijk. Want daar is een type van. De Heer spreekt dan ook over het uitblijven van het wederoprichten van het koninkrijk. Vanaf de Olijfberg. Dat is in Matteüs 24. Gaat hij s'avonds steeds naar de Olijfberg en spreekt daar over de dingen die zouden komen. De reden over de laatste dingen staat erboven, geloof ik. Maar dat gebeurt allemaal vanaf de Olijfberg. Overdag was de Heer in Jeruzalem, s'avonds was hij op de Olijfberg. En die Olijfberg als beeld van het koninkrijk zal in de toekomst dan ook scheuren. Want we hebben inderdaad te maken, in zekere zin, met een gescheurd koninkrijk. Met een verdeeld koninkrijk. waarbij een deel van het koninkrijk als het ware ligt in het verleden en ook in de aankondiging van dat koninkrijk enzovoort. Een ander deel ligt in de toekomst. En dat is nou net de essentie van Handelingen. Want de discipelen wisten niet anders of zij zouden prediken het evangelie van het koninkrijk. Dat hebben ze ook gedaan. En vandaar dat de eerste christengemeente in Jeruzalem dan ook inderdaad alle kenmerken had van dat aangekondigde koninkrijk. Dat klinkt wat gek, maar je zou hun vergaderlokaal een koninkrijkszaal kunnen noemen. Maar nou heb ik weer twee denominaties tegen elkaar in het harnas gejaagd. Hè. Want zo ligt het, die gedachte is niet zo gek. Die eerste gemeente in Handelingen 2 was als het ware dat koninkrijk hier op aarde. En zo, in ieder geval leefden ze zo, want ze, het was min of meer wat wij dan zouden noemen een commune, maar dat is ook al zo'n belast woord geworden. Maar ze leefden in ieder geval in gemeenschap van goederen. Aanvankelijk. In ieder geval was dat de bedoeling. Het is de achtergrond van die geschiedenis van Ananias en Safira. En hoe dan ook, het is in ieder geval te verklaren dat ze zo leefden uit hun verwachting dat binnen hun generatie, dat wil zeggen binnen hun leven, dat koninkrijk aan Israël wel degelijk wederopgericht zou worden. Of anders gezegd, dat dat koninkrijk openbaar zou worden hier op aarde. En voor dat poosje tijd konden ze hun privébezittingen wel missen tot aan het koninkrijk. Daar ging het om. En dat is een belangrijke waarheid, omdat men in die generatie verwachtte dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt zou worden aan alle volkeren. Maar dat niet alleen, maar ook dat dat koninkrijk dan ook vervolgens zou opgericht worden of openbaar zou worden. En dat is niet gebeurd. Dat wil zeggen, wel opgericht, maar niet geopenbaard. En in ieder geval niet opgericht aan Israël en in verband met Jeruzalem en David. Want dat is niet gebeurd, dat wacht op de toekomst. En vandaar dat we in de toekomst weer precies zo'n generatie krijgen waarin het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld gepredikt zal worden. Waarna wel degelijk dat koninkrijk opgericht zal worden in Jeruzalem. Twee stammen, vervolgens aan de 10 stammen en dus Samaria. En het zal van daaruit uitgebreid worden tot aan de uitersten der aarde. Inderdaad binnen 1 generatie. Oftewel binnen 40 jaar. Maar dat is nog toekomst. En nou hebben we het over de volgende bedeling. Maar als we dan teruggaan naar Handelingen, dan moet het duidelijk zijn dat we daar te maken hebben met een gemeenschap, althans in die eerste hoofdstukken van Handelingen, een gemeenschap die alle kenmerken had van een koninkrijk. Ik weet wel, in dit geval was het nog Petrus. Het was nog erg vroeg in de tijd, maar het was nog Petrus die alle verantwoordelijkheid droeg. Die, laten we zeggen, die voorzitter was van van de broederraad. Hè? Ja, ik wou nou niet concilie zeggen. Want die heb ik al gehad. Maar het was Petrus die daar voorzitter van was. Even later blijkt, en dat was in Handelingen 15, dat de broeder des heren, namelijk Jacobus, die ook de brief schreef, dat was. En de lakens uitdeelde, om zo te zeggen, in Jeruzalem. En dat was nou niet omdat hij een van de 12 was, maar dat was wel omdat hij bij afwezigheid van de wettige erfgenaam op de troon de opvolger van die erfgenaam was. Want hij was de broer, de halfbroer, maar naar de wet de broer van de Heer Jezus. En daarom bij zijn afwezigheid de rechthebber van de troon. En daarom was hij de bisschop, de opziener betekent dat, dat geeft hem niet, van Jeruzalem. Ja, ja, bisschop komt van episcopos of zoiets, hè. Dat heeft niks met optiek te maken, maar het is een opziener. En dat was Jacobus daar. Dat is de enige verklaring voor dat verschijnsel. Kortom, die gemeente oorspronkelijk, zeker in de eerste hoofdstukken van Handelingen, is een, wat wij wel eens noemen een koninkrijksgemeente, maar dat is zo'n raar woord. En dan denken ze dat je Jehovah-getuige bent, dus dat doen we ook maar niet meer. Maar in ieder geval heeft die gemeenschap het kenmerk van het koninkrijk. En daarom zijn de regels die daarin gelden, regels van het koninkrijk. En daarom is wat Ananias en Safira overkomt ook iets wat thuis hoort in of bij dat koninkrijk. En alleen vanuit die achtergrond zijn deze gebeurtenissen te verklaren. En vanuit diezelfde achtergrond is te verklaren waarom het nou niet meer zo gebeurt. En dat is minstens zo belangrijk natuurlijk. Maar daarover hebben we het weer na de pauze. Daarna in het volgende vers, en dan zijn we in hoofdstuk 5 vers 1, lezen we over een zeker man met name Ananias en Safira, zijn vrouw. Die hadden ook een haven, staat er. Een plaats, of een plaats, zeggen de Zuid-Afrikanen. Het zal wel een boerderij zijn, maar in ieder geval een plek grond waar een huis, met een huis en een tuin en misschien een stal, weet je veel, en een bron. Maar in ieder geval een plek waar iemand woont. Bij ons is heel Nederland zo'n plaats. Dat is elke millimeter gecultiveerd en bebouwd. Maar dat was vroeger wel anders. Maar hier hebben we dus Ananias en Safira, die hebben een haven. En die verkochten zij. En dan staat er, en onttrok van de prijs, ook met medeweten zijn vrouwen, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Nu is het zo dat daar op zich helemaal niks bijzonders mee aan de hand is. Tot op zover gaat alles goed, gaat zelfs zeer goed. Want Ananias, dat is een geweldige naam, Ananias. Dat betekent, genadig is Jehovah. Ananias is de Griekse vorm van Ganania. Als je van Ganania de G aan het begin weghaalt, de G dus, en je zet er gewoon een S achter, dan heb je hem al. En die S, dat is gewoon de Griekse uitgang. En de G verdwijnt via het Grieks. De G wordt door de Grieken eerst voor een H aangezien en daarna weggelaten. Want de Grieken hebben geen H. He, dat is het oude verhaal. Dus Ganania, de Hebreeuwse naam Ganania, namelijk genadig. Van Gen is Jehovah, die wordt in het Grieks Ananias, Ananias eigenlijk gewoon hoor, maar Ananias. En dat is dus een hele prachtige naam. En vervolgens krijgen we te maken met Safira en dat is helemaal prachtig, want het betekent prachtig. Hè? Ja. Ja, allemachtig prachtig, ja. Ik hoor dat zo zeggen, ja. Inderdaad. Dat is dus heel mooi allemaal. Ja, dus er is niks negatiefs over te zeggen eigenlijk over deze twee. En ze verkochten hun haven. En dus ook positief. En ze brengen het geld ervan aan de voeten der apostelen op een deel na. Ik zou zeggen, dat zou ik ook gedaan hebben. Je moet toch zelf ook leven? Hè? Nou ja, misschien had ik helemaal niks afgestaan. Maar daar hebben we het nou even niet over, hè? Maar er is niks op aan te merken op zich. Maar het punt is dat zij komen bij Petrus. Daar staat er, Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? En blijkbaar is het dus zo, dat blijkt ook uit wat Safira later vertelt, dat ze voorwenden de totale opbrengst van de haven aan de Heer te geven, maar in de praktijk is het slechts een deel daarvan. Dat had wel gemogen, maar nou, dat had het ook wel mogen zeggen, nou. Dus dit is een showvertoning eigenlijk, hè. Van kijk eens hoe goed wij zijn. Maar hoe dan ook, er staat in vers 4, zo het gebleven waren, bleef het niet uw. Kortom, als ze het helemaal niet verkocht hadden, het was gewoon gebleven. Nou, dan was het van hun gebleven, het was hun eigendom. Men was niet verplicht zijn bezittingen af te geven. Het was eigenlijk meer genade dat je je bezittingen mocht afgeven aan de Heer. En dan staat er dus, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Met andere woorden, hij had het kunnen houden, was van hem geweest. Als hij het verkocht had, was de opbrengst ook voor hem geweest. Er was niks aan veranderd. En dan staat er, wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende viel neder en gaf de geest. Er staat eigenlijk gewoon, hij blies de adem uit. Of hij ademde uit. Dat is eigenlijk waarbij men het woord adem opgevat heeft als geest. Hij gaf de geest. Dat betekent, hij gaf de adem. En dan staat er, en er kwam grote vrees over alle die dit hoorden. Ik zeg dat met zoveel nadruk. U had gewoon een adem gehad, zodat u niet zou denken dat de Heilige Geest van hem werd weggenomen. We hebben hier te maken met een gelovige die op grond van genade, die door werken behouden geworden is, die ook zijn behoud niet gekocht heeft voor geld of zo, en die dus behouden is gewoon uit genade en door geloof. En ook door deze daad is daar niks aan veranderd. Hij verliest alleen het leven hier op aarde, maar dat is wat uiteindelijk elke gelovige hier op aarde verliest. Dat is tenminste wel de bedoeling. Hè? Alleen het was een beetje vroeg. En dat is het enige. Voor ons mensen, laat ik het anders zeggen, voor ons menselijk denken is het ergste wat je kan overkomen dit, hè, dat je je leven verliest. Tegenwoordig geldt voor de mens niets belangrijkers als het menselijk leven. Dat is een kwestie van hoogmoed alleen maar, doordat men dat denkt. En men denkt dat overal tegenwoordig, ook onder gelovigen. Maar zo belangrijk is dat niet. Het belangrijkste wat er is, is niet het leven van de mens, maar is het leven van Christus in ons. Daar gaat het maar om. En daar komt geen eind aan als het lichaam de laatste adem uitblaast. En ook in verband met Ananias is dat niet het geval. Bovendien, je kunt moeilijk. Je zou anders de conclusie moeten trekken dat iedereen die een dergelijke daad uithaalt, dat hij dan voor eeuwig verloren zou zijn of zo. En dat is bepaald niet het geval. Dus ik bedoel maar, de geest die hem verlaat is niet die met een hoofdletter, maar het is gewoon de adem. Kortom, hij sterft, lichamelijk. En dat is dan dat. En dan komt er grote vrees over alle die dit hoorden, vanzelfsprekend. En de jongelingen, hij had namelijk net met de ouderlingen gesproken, en nou zijn het de jongeren eigenlijk, die opstaan en hem uitdragen en begraven. En dan staat er in vers 7, en het was 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. Ik heb hem wel eens afgevraagd van wat is dat voor een vrouw eigenlijk die niet weet wat er gebeurt met haar man. Maar, nou ja, dat vind ik toch wel merkwaardig eigenlijk, maar dat heeft hier niks mee te maken natuurlijk. Ja, dat knippen we wel weer uit die band, maar... Maar waarschijnlijk was ze hem kwijtgeraakt en ze ging kijken waar hij met geld gebleven was. Dus ook... Hè? Ja, ik weet het niet. Ik werd vanmiddag nog gebeld trouwens over dat er iemand zoek was. Waar is hij nou? Oh, daar zit hij, Gerard. Er was in de aandacht van zijn hospita ontsnapt. En ik word vrij regelmatig gebeld door allerlei hospita's die bellen waar hun commensaal eigenlijk uithangt. Die zijn bang dat de opname al geweest is dan, geloof ik. En die komen dan bij mij checken. Dus ik ben zeer vereerd. Nee. Dan ben ik prompt ook zeer bezorgd. Maar goed. Het is alweer over, hoor, Gerard. Nou, dus het was 3 uur later. Het is nou 3:30, want als je niet oplet, dan... gaat de tijd meteen voorbij. Er was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? Dus net als in Holland, er wordt wel over prijzen gesproken, maar zonder de prijzen te noemen. Was het zoveel? Ja, het was zoveel, hè. Ze zeiden ja voor zoveel. Nou weten we nog niet hoeveel het was, hè. Hè? Zolang er onderhandeld wordt, weten we precies waarover. Maar als het dan verkocht is, dan moet iedereen raden wat het was, hè. Want dan wordt er om gelogen, mensen. Nou, maar hier weten we dus ook niet. Gaat dus ook niet aan. En dan zegt Petrus, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En verder gebeurt met haar hetzelfde als met wat met haar man gebeurt. Het is dus duidelijk dat het echt niet gaat om of ze wel alles hadden afgedragen. Maar het ging erom dat ze zeiden dat ze dat gedaan hadden, maar het was niet gebeurd. Dus het zit er niet op dat ze verplicht waren hun aardse goederen in te leveren. Maar het ging erom dat ze deden alsof ze dat wel gedaan hadden. Maar in de praktijk was dat niet het geval. En dat is alles. En in plaats van dat ze een dankjewel kregen voor wat ze wel hadden ingeleverd, vielen ze dood neer omdat ze niet vertelden dat ze nog wat achter hadden gehouden. Zo ligt het eigenlijk. Ik heb altijd gedacht, als ze in die dagen politie hadden, dan zouden ze Petrus waarschijnlijk opgepakt hebben of zo. He? Want het zijn rare dingen die dan toch maar gebeuren. Maar goed, dan komt er vrezen over allen die dit hoorden, staat er in vers 11. En dat is het eigenaardige. De geschiedenis gaat dan gewoon verder met... kenmerken van het koninkrijk, zodat we ons niet zouden vergissen. Vers 12 staat, en door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Want tekenen en wonderen zijn die dingen die de gelovigen volgen die het evangelie van het koninkrijk prediken. Matteüs 28, Markus 16. Gaat uit, predik het evangelie en deze tekenen zullen u volgen. Nou, deze tekenen volgden deze mensen. Kenmerken van het koninkrijk, en dat is onmiskenbaar, want er staat achter, en zij waren alle eendrachtiglijk in het voorhof van Salomo. Maar Salomo is de zoon van David en een type van Christus als de zoon van Davids, en Salomo is dan ook de vredevorst. Daarom heet hij ook zo. Shalom. Zie, Dus het is duidelijk een kwestie van het koninkrijk. En dan krijgen we dat ze gevangen genomen worden. Maar dat kan natuurlijk niet. Zij maken deel uit van een ander koninkrijk. En ze genezen dus ziek. En als ze dan in een kerker terechtkomen... Niet in een kerk, vergis je niet. Ja, het was een kerker, maar je kunt van beide bevrijd worden. Ja, dat kan. Ja, daar lachen jullie om, maar het is echt mogelijk. Nou, zie? Dan hoor je het ook eens van een ander. Maar wanneer ze in een kerker komen, in een gevangenis, worden ze daar gewoon, zoals ik er straks al zei, gewoon uitgeleid. Want zij maken deel uit van een heel ander koninkrijk en dat kent die kerkers niet. Die kerkers niet. En pas later, in de dagen van de apostel Paulus, krijgen we te maken met dat het koninkrijk zoals de apostel Paulus dat predikt, eigenlijk bestaat uit een kerker. En dan zijn de rollen omgedraaid. Want dan is het zo dat de apostel Paulus de hele gemeente, dat wil zeggen alle gelovigen, totaal vergelijkt met een gevangenis. Wij zitten met z'n allen in de gevangenis. En zijn daar gevangen genomen door de Heer, inderdaad. Die ons daar ook gaven gegeven heeft. En die daar als Jozef voor ons zorgt. Enzovoorts. Dat is het verhaal, hè. Er zijn de rollen omgedraaid. En ik, de gevangene in de Heer, ik, een gezant in een keten. En Paulus bidt niet eens voor zijn bevrijding uit die keten. Hij bidt alleen dat hij vrijmoedigheid zou hebben om in die gevangenis, de plek waar hij zit, gewoon zijn mond open te doen, te spreken over wat? Over de verborgenheid van het evangelie. En dus over de verborgenheid van het koninkrijk. Oftewel, over het verborgen koninkrijk van Christus. Want dat is de zwaai die in de geschiedenis van handelingen gemaakt wordt. Dat vanaf een in de wereld geopenbaard koninkrijk wordt overgegaan naar een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk verborgen in Christus, of met Christus, in God. Het is maar hoe je dat zegt en welke schriftplaats je daarvoor aanhaalt. En wat we dus in Handelingen 5 zien, in die geschiedenis van Ananias en Safira, dat is dat mensen die regelrecht liegen tegen de koning, en die koning is Christus, dat die hun leven althans hier op aarde verliezen. Nou, en als ik dan heel concreet moet zeggen wat het dan vervolgens inhoudt, is het dit, dat straks in het koninkrijk, in het geopenbaarde koninkrijk, maar dat duurt nog even. Ik zei niet lang, ik zei even. Hè? Dat duurt nog even. Dat degene die straks in dat koninkrijk leven en rechtstreeks liegen tegen de koning, tegen Christus, dat die inderdaad het leven verliezen. Ja. En dan zal een jongeling van 100 jaar oud, die zal inderdaad sterven. Dus een jongeling trouwens. Ja, ik citeer even uit Jesaja. Maar inderdaad, dat gebeurt. Want wie namelijk zich onderwerpt aan die koning en leeft in overeenstemming met de wetten van dat koninkrijk, die sterft namelijk helemaal niet. Al wordt hij ook 1000 jaar oud. Maar dat is in het geopenbaarde koninkrijk en dat is dus na de wederkomst van Christus en zelfs nadat hij op de troon zijner heerlijkheid zal zitten. En wat we dus zien, en dat maak ik me weer even een schemaatje, net als de vorige keer, dat we in de toekomst na de opname van de tegenwoordige gemeente die verband houdt met de verborgenheid, te maken hebben met een 40-jarige periode verdeeld in 7 en 33 jaar, die uitloopt in de 1000 jaren van het koninkrijk van de werkelijke vredevorst, de werkelijke Salomo. En in die periode van totale 40 jaar zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden, beginnen het in Jeruzalem, direct na de opname van de gemeente, en daarna in Samaria, maar dat is na de eerste 7 jaar, na de bekering van het Jodendom, zal ik maar zeggen, dan zal de Heer namelijk komen op de Olijfberg. En vanaf dat moment zal het evangelie ook gaan naar de 10 stammen die tot geloof zullen komen. En in de daaropvolgende 33 jaar zal door 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël dus het evangelie gepredikt worden aan de volkeren, alvorens het einde der tegenwoordige eeuw komt, en dus alvorens de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En in die periode wordt dus gepredikt het evangelie van het koninkrijk, wat inhoudt onder andere: bekeert u en laat u dopen, dat is waar, maar vervolgens ook: wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Dat is Matteüs 24. Er staat: wie de volharder zal tot het einde Die zal zalig worden. En dan staat er... En dit evangelie des koninkrijks zal gepredikt worden in de gehele wereld... en dan zal het einde komen. Of dan zal het einde komen. Men moet volharden tot het einde... om gehoorzalig zalig te worden. Namelijk dat geopenbaarde koninkrijk... oftewel de 1000 jaren binnen te gaan. En wat we dan in de eerste instantie zien... dat is dat degene die niet volharden tot het einde in die bedeling... dat die inderdaad omkomen in de grote verdrukking. Ik wil nog niet zeggen dat die mensen dan verloren zijn... in de zin van dat ze geen eeuwig leven hebben. Maar in ieder geval komen ze dan niet in de 1000 jaren. Dan worden ze dus gewoon opgewekt op de jongste dag. Daar komt het op neer en dat is na de 1000 jaren. En verder is het zo dat degene die in de 1000 jaren leven... en in opstand komen tegen de koning, kortom tegen Christus... of eventueel tegen de geest van Christus, dat is in principe hetzelfde, dat die inderdaad lichamelijk zullen sterven en dan alsnog op de jongste dag voor God zullen staan, voor de grote witte troon, enzovoort. En Ananias en Safira horen daar misschien ook bij. Ja, zegt u maar.
Die 1000 jaar kunnen toch alleen mensen binnenkomen die wedergeboren zijn?
Ja, inderdaad. De overgang van de zesde naar de zevende bedeling, want dat is het dan. De overgang van de bedeling van de volheid der tijden naar die van het koninkrijk. Die wordt slechts meegemaakt door hen die wedergeboren zijn. Maar in de 1000 jaar worden mensen gewoon geboren.
En die kunnen zondigen.
En die zijn niet, iedereen kan zondigen.
Ja,
wij zijn ook wedergeboren en wij zondigen ook.
Hè? Ik dacht dat het dan al een andere toestand was in die 1000 jaar.
Nee. Ach, er zijn zoveel wilde verhalen over de 1000 jaren in omloop. Die zijn eigenlijk ontstaan doordat men oorspronkelijk geloofde alleen in een jongste dag. En daarna alsnog heeft leren zien dat er eerst nog de wederkomst van Christus plaatsvindt. Maar in de gedachtegang is voor hun de wederkomst van Christus hetzelfde als de jongste dag. En men verwacht daarna, dus na de wederkomst, dan zoiets als een nieuwe schepping. En dat is niet waar. Het misverstand is dat de wolf wel met het lam zal verkeren en de adder het kind niet zal deren, om met de dichter te spreken. Maar dat is niet in de 1000 jaren hoor. Wedergeboren leeuwen en lammeren enzovoorts en ossen, die zijn niet in de 1000 jaren, die zijn in een nieuwe schepping. Die zijn trouwens zelf een nieuwe schepping. En dat is pas na de 1000 jaren, weliswaar in het koninkrijk, maar niet in de 1000 jaren, want die zijn dan al lang voorbij. En de zaak is dus deze, dat we te maken hebben met mensen aan wie het evangelie gepredikt wordt, namelijk dat ze zouden ingaan in het koninkrijk. En wie niet gelooft, of, en bovendien, wie niet volhardt tot dat moment, die komt om. Die sterft gewoon lichamelijk. En die is dan helaas, voordat die bedeling aanbrak, overleden. En dat is met de meeste mensen zo, dus dat zegt op zich niet zo geweldig veel. Het zegt toch niks over een eeuwig behoud, in die zin. En verder is het zo dat de 1000 jaren dus beginnen met alleen gelovigen op aarde, maar er worden andere mensen geboren. En de kinderen van gelovigen zijn helaas lang niet altijd gelovigen. Of worden lang niet altijd gelovigen. En dat is wat in die 1000 jaren gedemonstreerd wordt. Dat namelijk, ook als Satan geen vinger in de pap heeft, dat dan toch blijkt dat de mens tot ongeloven valt en in opstand komt tegen zijn Heer. Waarbij je niet meer kan zeggen, de Satan heeft mij verleid, maar moet toegeven, uit het hart komen voort, enzovoorts. Dat wil zeggen dat in zekere zin ook deze zevende bedeling, die van de 1000 jaren min of meer uitloopt, wat de mens betreft, althans in een fiasco. Maar aan de andere kant, het beantwoordt volledig aan het doel wat God zich daarmee gesteld heeft, uiteraard. Maar zonde is er dan wel degelijk op aarde. Alleen heeft zonde dan dikwijls de directe consequentie van de dood. Precies zoals hier in Handelingen 5 met Ananias en Safira het geval is. Maar ook wie in de 1000 jaren sterft zal opgewekt worden, uiteraard op de jongste dag, om voor de grote witte troon te verschijnen. Zie, daar verandert dan niks aan. Nou. Er is één ding wat ik misschien zou moeten aanhalen, maar ik weet niet of dat nou zo ergzinnig is, maar dat is dat deze geschiedenis ook bovendien natuurlijk een lichte typologische betekenis heeft. Dus misschien niet het belangrijkste, maar die is er natuurlijk wel, al is die heel moeilijk uit te leggen. Als je één keer aan Handelingen 5 toe bent, dan word je al geacht de rest van de Bijbel gehad te hebben, al wat er vooraf ging, en enigszins geoefend te zijn in de typologie en in de symboliek van de schrift. En als je dat niet bent, dan is dit haast niet uit te leggen. Maar wat hier gesymboliseerd wordt, is inderdaad dat weliswaar de bezittingen van Ananias en Safira op een of andere wijze worden toegevoegd aan, laten we zeggen, het koninkrijk. Maar er is een deel wat achterblijft. En ook uitdrukkelijk zo. Ik hoop dat u dat goed begrijpt waar het om gaat. Ze hebben een haven, ze verkopen die en de opbrengst wordt gegeven, wordt als het ware aan de gemeente gegeven, wordt gevoegd bij het koninkrijk, zou ik willen zeggen. Maar er is een deel wat daar niet bij hoort. Wat daarvoor achter wordt gehouden. En daarom blijven ze zelf ook achter. Want ze sterven. Hebt u dat? Mooi. Dan is de volgende fase, dat weliswaar het koninkrijk van de Heer Jezus tot stand gekomen is, ten volle eigenlijk. Ja, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en toch wordt het koninkrijk niet openbaar. Althans niet voor de volle 100%, er is een deel wat niet deel uitmaakt van dat koninkrijk nog. Nee, wij juist wel, maar de wereld hoort daar niet bij. De ongelovigen horen daar namelijk niet bij. Nog niet. En de Heer wacht ook met hen toe te voegen. Dat wil zeggen, het is of dat die ongelovigen tot bekering komen, of dat ze gedood worden en weggedaan worden uit het koninkrijk, oftewel uit de wereld. Maar dat gebeurt pas in de toekomst. We hebben dus duidelijk te maken met een koninkrijk waarbij een deel wordt achtergehouden. Vandaag aan de dag. Het grootste deel eigenlijk. Maar goed, dan gaat het nou niet om, het gaat niet om het rekenen, maar het gaat om het principe. Er blijft een deel achter. En op die wijze is Ananias in zekere zin een type van de Heer Jezus zelf. Hij heet niet voor niks met zo'n prachtige naam. Jehovah is genadig. Spreekt dus juist over de genade van de Heer. En daarom houdt het direct verband met de bedeling van de genade waarin wij leven. En juist het kenmerk van die bedeling van de genade is dat het koninkrijk niet openbaar wordt. Of anders gezegd, dat een deel van de schepping, een belangrijk deel van de schepping, helemaal niet bij dat koninkrijk hoort nog. Althans in de praktijk niet. Zou wel moeten, maar het is nog niet zover. En daarom verdwijnt Ananias van het toneel zoals de Heer Jezus van het toneel verdween. Zich terugtrok uit de wereld. Ja, ik weet dat het niet zo makkelijk is. Maar zo zit het wel. En dan 3 uren later. Want wat is er op een derde? Dan heb je op een derde heb je namelijk altijd de opstanding. Maar in andere zin, de derde is dan vervolgens heeft te maken met Israël. En daarom kom je bij de vrouw terecht nu. Want als Ananias een type is van de Heer, dan is Safira een type van Israël. Zijn vrouw namelijk. Ik heb altijd in mijn gedachten, Safira is hetzelfde als Sephora, maar je schrijft het heel anders. Maar Sephora was de vrouw van Mozes immers, hè? Maar goed, ik weet niet hoe dat zit. Misschien dat ik er nog eens achter kom. Maar deze Safira, die is een type van Israël daarmee. En na 3 uur later in dit geval, na 3 krijgen we te maken met dat het koninkrijk wel degelijk geopenbaard zal worden aan Israël. Want na 3 dagen zal Israël levend gemaakt worden. En zal het koninkrijk aan Israël geopenbaard worden. Maar dan krijgen we precies hetzelfde verschijnsel. Dat als Israël in dat koninkrijk betrokken wordt, dan is het ook nog niet voltooid. Net zo min. Want wanneer Israël toegevoegd wordt aan dat koninkrijk, zal ik maar zeggen, een haverhaal doet, dan zijn we aan het eind van de 70ste week van Daniel, en dan is het nog 33 jaar te gaan, waarin het koninkrijk nog steeds verborgen is. Want het is nog niet geopenbaard, of ten volle geopenbaard, zodat de geschiedenis van onze bedeling waarin wij leven, met een verborgen koninkrijk, zich herhaalt in de dagen van Israël, waarin het koninkrijk nog steeds verborgen is. Want dan staat Israël naast de maatschappij, precies zoals de gemeente nu naast de maatschappij staat, of achtergehouden wordt als het ware. Dat is een kwestie van scheiding, een verdeling van dat wat eigenlijk één zou moeten zijn. En dat is, dacht ik, de typologische achtergrond van deze geschiedenis. Ik vind het misschien wat moeilijk om dingen die wij gewend zijn negatief te beoordelen, toe te passen in de positieve zin op Christus en op Israël. Maar dan moet ik u teleurstellen, in de Bijbel komt dat ontzaglijk veel voor. dat Saul, die wij over het algemeen geleerd hebben negatief te beoordelen, echt een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Om maar eens wat te noemen. Datzelfde geldt trouwens voor Esau. En in een andere zin voor Ismaël. En zo zijn er nog een paar hoor. Die typen zijn van de Heer in zijn vernedering. Dus toch een positieve betekenis eigenlijk. Omdat het over Christus gaat. Alleen over Christus met betrekking tot zijn negatieve aspect, zal ik maar zeggen. In de zin van dat hij vernederd is of verborgen is of zich verbergt. Kijk, het gaat er dus om dat we hier in Handelingen 5 profetisch als het ware een aanduiding zien van wat later in Handelingen meer bekendgemaakt wordt en zeker in de brieven, dat we te maken hebben met een verborgen koninkrijk en met dingen die weliswaar bij het koninkrijk zouden moeten horen, maar die als het ware achtergehouden zijn, die daar niet aan toegevoegd worden. En dat is wat dan in de volgende hoofdstukken komt, want men heeft terecht opgemerkt dat hier bij de geschiedenis van Ananias en Safira de verandering komt. Voor die tijd was alles prima in die gemeente, daar ging allemaal voor de wind. Ze hadden geen ding gebrek, ze waren erg geestelijk ingesteld, gericht op de Heer en het ging allemaal voorspoedig naar die geestelijke normen. En vanaf Ananias en Safira gaat het fout. Maar het is nadat we eerst Barnabas zien, de zoon der vertroosting, en dan vervolgens treedt Paulus op enzovoorts. En dan zien we langzamerhand dat er een kentering komt in die koninkrijksgedachte, zal ik maar zeggen. En dan blijkt er weliswaar sprake te zijn van een koninkrijk, maar dan een verborgen koninkrijk. Nou, als u nu nog een vraag hebt, mag u die stellen. Ik weet niet of ik alles gehad heb, dacht het wel zo'n beetje.
Hoe wist Peter?
Hoe wist Peter dat? Dat is een goeie. Dat is ongetwijfeld omdat hij de gave van kennis had. Dat is uit 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 13. Daar wordt 1 Korinthe 13 wordt gesproken over dat bepaalde gaven zullen ophouden. Die van de profetie, die van spreken in tongen en die van kennis. Dan staat er ook kennis zal er niet gedaan worden enzovoorts. Hè. Maar het is niet kennis in het algemeen, uiteraard, want dat blijft bestaan. Maar de gave van kennis net zo goed als de gave van het spreken in tongen. En net zo goed als de gave van profetie. Want profetieën zullen niet teniet gedaan worden. Maar de gave van profetie wordt teniet gedaan. En tongen zullen teniet gedaan worden. Want we spreken nog steeds in talen. Tongen is talen gewoon. We spreken nog steeds in talen. Maar die gave van dat spreken in tongen, die zou teniet gedaan worden. En zo is het ook met die gave van kennis. En die gave van kennis is dus blijkbaar de gave dat men bepaalde dingen weet zonder dat iemand ons dat verteld heeft. We weten het gewoon. Dat is het. Ja?
Kan je Barnabas in dit verband zien als de uitverkoning?
Dat is een heel goede connectie, omdat de troosting of vertroosting is Christus zelf. En wanneer hij weggaat en een andere trooster zendt, dan is die trooster dus de zoon der vertroosting en dat is de Heilige Geest. Waarvan dus Barnabas feitelijk een type is, maar je moet het goed zien in verband met de huidige bedeling van de genade gods, waarin de Heer er wel is, maar niet lichamelijk, want dat is achtergehouden zal ik dan maar zeggen, maar alleen in de geestelijke, namelijk in de onzienlijke hoedanigheid. En dat wordt uitgedrukt in de Heilige Geest en dat is de betekenis feitelijk van de naam van Barnabas, ja. Zoon der vertroosting. Nee, er wordt gesproken over de zonde tegen de Heilige Geest of het lasteren van de Heilige Geest. Dat uit het verband waar die schriftplaatsen voorkomen blijkt dat het daar gaat om de ontkenning van dat wat de Geest doet. En dat is hier niet het geval. Hier wordt gewoon gelogen. En de ontkenning van wat de Heilige Geest doet is simpelweg ongeloof. En dat is op grond van daarvan gaat de mens ook verloren. Strikt genomen is dat het enige op grond waarvan de mens verloren gaat. Op grond van ongeloof namelijk. Er wordt in de Bijbel tenminste nooit wat anders genoemd. Dus ik mag het rustig zo zeggen.
Datgene wat de Ananias en Safira hebben achtergehouden, is dat het dan model voor typologisch voor de wereld?
Ja? Je kunt het naar beide kanten uitleggen. En dat is weer zo'n probleem wat wij logisch denkende mensen dan hebben. Maar het hangt samen met het kenmerk van deze bedeling als die van de verborgenheid. Dat verbergen, dat wordt ook tweeledig uitgelegd in de Bijbel. In Jesaja 53 bijvoorbeeld staat die bekende tekst van... dat de Heer Jezus was verbergende het aangezicht. Ja, er staat in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar dat is wel zulke onzin. Dat staat er helemaal niet. Er staat hij was veracht. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht. En dan staat er voor hem... omdat de vertalers toch wat moesten met wat er verder stond. Maar dat wat vertaald is met voor hem betekent letterlijk voor elkaar. Omdat het wederzijds is. Als namelijk de een zich verbergt voor de ander, dan verbergt hij tegelijkertijd de ander voor de een. En als het een wordt achtergehouden bij de ander, dan is het ander achtergehouden bij de een. Dat is de wisselwerking. Dat is niet precies te zeggen. De ene kant staat dat Christus verborgen is. Aan de andere kant staat dat het de wereld van God verborgen is. Maar beide is waar, want het is hetzelfde. En dat is met dit principe ook. Het gaat er gewoon om dat er scheiding is. En het is dan maar net hoe je dat uitlegt. Maar het principe blijft dat bepaalde dingen tot het koninkrijk toegevoegd worden. Normaal gesproken zou ik zeggen, dat is dan de gelovige, de gemeente. En dat wat achtergehouden wordt, dat is dan de oude mens. Als ik het op de persoon van toepassing breng van de gelovige. Of het is gewoon de ongelovige wereld, wat er niet aan toegevoegd wordt. Terwijl het wel het eigendom is van Ananias. Oftewel, het is wel het eigendom van de Heer. Het is zijn haven, het is zijn land, het is zijn plaats, het is zijn akker, of hoe je dat ook maar zegt. Alleen, het is nog niet toegevoegd aan het koninkrijk. Dat komt pas in de toekomst. Nou, daar gaat het om. Nou, zullen we het dan hier maar bij laten? Dan zullen we eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat wij deel mogen uitmaken van een verborgen koninkrijk. We danken u dat wij onze blik mogen richten op uzelf in de hemel en dat we mogen leven onder de heerschappij van de genade. We danken u dat we onze heiland hebben mogen leren kennen, niet alleen als de koning, maar boven alles in de eerste plaats als onze hoge priester. Als degene die ons volkomen zalig maakt en die alles gedaan heeft, maar ook alles doet wat voor ons gedaan moet worden. We danken u, Vader, dat wij zoveel inzicht ook mogen hebben in uw plannen en ook in de verborgenheden van het koninkrijk. Niet omdat wij zo ons best gedaan hebben, maar omdat u het ons hebt willen verklaren door uw geest die u ons geschonken hebt. We danken u, Vader, dat wij niet van nodig hebben dat ons opnieuw geschreven wordt over de tijden en de gelegenheden die u bepaald hebt. We danken u dat u dat reeds gedaan hebt, dat u deze dingen die aanvankelijk voor de discipelen verborgen waren, dat u ze aan ons inmiddels hebt geopenbaard. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom, dat u ons hebt willen bekendmaken, de verborgenheid van uw wil. Hoe u zowel de dingen die in de hemel zijn als die op de aarde zijn, onder één hoofd vergadert. En we danken u dat we nu al daarbij mogen horen, dat we nu al ons mogen plaatsen onder de heerschappij van onze heiland en Heer, die het hoofd is van het lichaam waarvan wij de leden zijn. We danken u, Vader, voor die zekerheid en voor die rijkdom die daardoor ons deel is. We danken u, Vader, dat u ons gezegend hebt met alle geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En we danken u dat we op grond daarvan ook mogen uitzien naar die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt en die aan ons geopenbaard zal worden in de toekomst. We danken u, Vader, voor die heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden en die ook niet opweegt tegen het lijden wat we in deze wereld ondergaan. Want we danken u dat we in hopen zijn zalig geworden en dat onze erfenis behoort tot een onvergankelijke schepping, tot een nieuwe wereld waarvan wij door genade deel uit mogen maken. We danken u daarom ook voor deze avond waarop we ons mochten verdiepen in deze geweldige heilswaarheden. Dat de gekruisigde Jezus gesteld is door uzelf tot Heer en tot Messias, in wie wij mogen geloven en in wie wij hebben de verlossing, de vergeving der zonde en de rijkdom van uw genade. Vader, we danken u daarvoor. Amen.